Ja, en dan zijn we weer van start met de tweede aflevering van de Dutch Web 3 Community Podcast, waar we deze week Firehill te gast hebben. Heel erg leuk gesprek gaat het worden. Ik heb er heel veel zin in. We zijn een paar weken verder. Bo gaat het volgens mij ook hartstikke lekker, toch Bo?
Ja hoor, zeker weten. Het is eigenlijk onze derde aflevering, maar daar is wat mee misgegaan, hè?
Precies, laten we zeggen dat we leven en leren. Ja. Vandaar dat we nu het prachtige Riverside FM gebruiken, zodat de audio helemaal goed gaat. Dus daar heb ik nu geen vragen meer over. Maar laten we lekker van start gaan. Firehill, welkom.
Dank u wel, Jelle, welkom. En leuk om hier te zijn eigenlijk en bedankt voor het uitnodigen. Het is vanuit Discord ontstaan en nu zijn we hier.
Precies, wat een mooie community hebben we, waar we zulke mensen zoals jij vinden, leren kennen en heel veel van kunnen leren. Hey, jij bent nu bij The Fabricant te werken.
Ja.
Hoe ben je daar terechtgekomen?
Dat is een hele goeie. The Fabricant. Ja, het is eigenlijk heel spontaan gegaan. Ik kan me herinneren dat ik per ongeluk, toen ik al die NFT-projecten aan het bekijken was, zeg maar per ongeluk een Dutch channel zag in een van die projecten. Ik weet niet meer welke het precies was. En toen zag ik de Dutch community. Toen dacht ik, aha, dit is interessant. Daar moet ik wezen. En op basis daarvan, dus interactie met Bo en andere leden van de community die dus dingen deelden. Was eerst volgens mij een evenement in Rotterdam. En daarna was het tweede evenement, zou dan plaatsvinden in Amsterdam, dus in die zin. Dus NFT Amsterdam volgens mij was het. En ik ging er naartoe, dus vanuit Rotterdam. Bij de deur, ik was een van de eerste. En toen kwam bij de deur, kwam ik Adriana en Mickey tegen, de founders dus. Adriana dus in die zin co-founder van The Fabricant. En toen waren we aan het wachten. Ik stond dat als eerst. En toen zei ik, ik was vanavond nieuwsgierig. Hè, ze zijn natuurlijk ook ongeveer in de 30, 40 is, zeg maar. Toen dacht ik, dat is heel vet, weet je, dat mensen ook van zo'n leeftijdsgroep bezig zijn met NFT. Dus super cool. En op basis daarvan, gewoon vragen. Ik ging gewoon vragen stellen van, wat doen jullie? Hoe zijn jullie hierbij betrokken? Nou, toen zeiden ze tegen mij, wij zijn al sinds 2017 hierbij betrokken. We zitten ook aan tafel met de founder van CryptoKitties en noem maar op. En die hebben een beetje geholpen met een aantal zaken. Gaan zo door. Toen dacht ik, CryptoKitties ken ik wel. Dat zijn wel interessante partijen. En op basis daarvan zijn we eigenlijk steeds meer gaan praten. Elkaar gaan volgen op Twitter. Iets van een maand of twee later ben ik binnengekomen bij The Fabricant. Zo is het ontstaan eigenlijk.
Ja, dat is ook het mooie, hè, aan onze scene. In principe is een klein evenementje georganiseerd. Je stapt ergens binnen. De eerste waar je tegenaan loopt is gelijk echt de crypto OG.
Precies, bizar, hè?
En ook volledig open.
Van, bizar. Stel je vragen. Het was super interessant.
Ja, maar dat ik heb jou ook ontmoet, persoonlijk, in live. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Jij hebt ook een bepaalde vibe om je heen die daarvoor zorgt. Dus als jij ergens binnenkomt en jij hebt je lach op je gezicht en je hebt je interessepet op, dan is het gelijk raak, toch? Dan kan jij gewoon bij iemand naar binnen en dan kan jij die vragen stellen. En in die zin heel leuk dat je dan tegen zo iemand aanloopt en dat dan na maanden eigenlijk je werk wordt.
Ja, super vet.
Super vet.
Ja, super vet.
Ja, dat geeft ook wel echt aan wat voor landschappen nog zitten. Dat gewoon kan. Tegen Tim Cook aanlopen en bij Apple werken is misschien iets lastiger. Terwijl dit toch ook wel echt de start-ups zijn. Waarvan je zegt, worden dit de grote Apples van later? Wat doet de Fabricant precies voor iedereen om een beetje beeld te krijgen?
Ja, de Fabricant, wat zij voornamelijk doen is eigenlijk kleding maken voor de metaverse. Zij maken digitale fashion. Dus in die zin, het enige wat de doel is van de Fabricant is om alles behalve, dus eigenlijk gewoon te focussen op het benutten van data en dat ze data verbruiken. En niks anders. Dus geen pollution, whatsoever in de wereld. Zij vinden al dat er genoeg collecties zijn, jaar in jaar uit. Verschillende seizoenen zijn er genoeg collecties die heen en weer gewoon komen. Zij willen dus echt vanuit dus de metaverse willen ze digitale kleding dragen. die dus eigenlijk een representation kunnen zijn van de mensen die dus deelnemen in zo'n digitale wereld. Dus dat is eigenlijk een beetje een visie. En bij de Fabricant, ja, zijn ze voornamelijk bezig met dat stukje eigenlijk. En dat doen ze met verschillende partijen. En ze proberen ook een community op te bouwen die dat gaan creëren. Dus in die zin co-creators erbij vergaderen. En daarnaast hebben ze ook een soort academie waar ze dus mensen willen opleiden in die zin om dit te gaan doen. Dus ze willen eigenlijk een ecosysteem creëren van mensen die geïnteresseerd zijn, die betrokken willen zijn en ook een soort reward systeem eigenlijk creëren waarbij digitale fashion zijn eigen ecosysteem kan creëren en expanden, zeg maar. Dat is een beetje wat de Fabricant doet.
Ja, heel vet. Ik denk dat het misschien lastig is voor mensen die het nog niet gezien hebben om te begrijpen van wat voor kwaliteit dit is en wat daar gebeurt. Want het is misschien lastig voor te stellen zo'n digitaal stuk kleding, maar het is echt geweldig. Ik denk dat we wel even een linkje kunnen plaatsen voor de mensen in de beschrijving, dat je kunt zien wat ze daar doen. En dan zul je ook gaan zien van, dit is inderdaad gewoon echt kleding voor in de metaverse en online. Dit is niet zomaar wat pixels papier. Hoe zie je dat voor je, dat mensen zich gaan uitdrukken in de metaverse en de metaverse in het algemeen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk persoonlijk dat we dat steeds meer, het gaat verschillende vormen krijgen. En ik denk dat we daarbij technologie nodig hebben. Kijk bijvoorbeeld, ik zat laatst Mr. Nice van Shark Tank. Ik denk dat jullie die wel kennen, de kale gozer van de Shark Tank.
Kevin O'Leary.
Wat zei je?
Kevin O'Leary, Mr. Wonderful.
Ja, inderdaad, Mr. Wonderful. Oh ja, Mr. Wonderful was het, niet Mr. Nice. En dus hij zat dus, hij heeft zijn eigen YouTube-channel, zeg maar. En hij zat dus een interview te doen, zeg maar, over cryptocurrency en ga zo door. Dus hij is nu pro-crypto en ga zo door. Dat was hij hiervoor totaal niet, dus dat was mooi om te zien. Dus hij zat dus een interview te geven. En die man die zat eigenlijk volledig in pak. Hè? Dus je ziet echt volledig in pak. Dat is meestal ook hoe hij zich presenteert. Maar nu nadat het interview was geweest, zag je hem gewoon in korte broek lopen. In zijn woonkamer zat hij volledig in pak. Maar nog steeds in een korte broek. En toen dacht ik, wat is de reden dat zo'n vent eigenlijk een pak draagt voor zo'n meeting? Nou, hij wil het gewoon netjes uitzien. Dus in die zin vindt hij het belangrijk dat hij netjes uitziet, strak in pak, keurig. Maar hij draagt niet een pantalon. Dus dat betekent dat hij comfort ook belangrijk vindt. Dat hij gewoon comfortabel is in zijn nest en dat hij zijn ding nog steeds kan doen. En dat is precies het rol wat de Fabricant daarin speelt. Dat ze op basis van AR ervoor kunnen zorgen dat jij een kleding draagt boven jou. En dat je dus jezelf kan representeren, zowel in het echt, maar ook in de digitale wereld. Terwijl je nog steeds comfortabel in je omgeving, zeg maar, zit. En dat zijn de krachtige stukken, zeg maar. En dat zien we nog niet op zijn hoogste niveau, omdat technologie daarbij nodig is. Maar dat zal steeds meer gebeuren.
Ja, ik wil daar even op inhaken. Als ik het dan zie, hè, want het is natuurlijk super vet, hè. Laten we dat even vooropstellen. Als je jezelf nou inbeeldt. Hoeveel van de mensen in jouw directe omgeving zie je nou dagelijks? Want dat is hoe ik hem altijd een beetje voor me zie, hè, de Fabricant. Hoeveel mensen zie je nou dagelijks die je op sociale media voorbij ziet komen? Dat is misschien 98% van de mensen zie je niet. Weet je wel?
Ja, klopt. Heel weinig.
En daarnaast heb je ook grote invloeden in je leven. Mensen die je motiveren, mensen die je volgt, om wat voor reden dan ook. Die zie je nooit. Nooit in het echt. Ze wonen aan de andere kant van de wereld. Maar al die mensen die kunnen zich dus gericht kleden op de wensen van hun fans.
Exact.
En dat is het stukje sociale communicatie. En dat is het een mooie oplossing die AR-laag voor mij creëert. Dus naast de metaverse. Ik denk dat het echte leven, dat is dat AR-laagje, dat ook een hele mooie toevoeging is. Doordat je dus nooit meer iets hoeft te maken wat niet comfortabel is. Of dat je het per se in het openbaar moet dragen, dat dan helemaal gefine-tuned is op die doelgroep die jij wil overtuigen van jouw status. Want je kan gewoon digitaal die status die zij wensen, die verwachting die zij hebben. Digitaal communiceren. Dus ik kan in mijn trainingspak online lopen en op video Of tenminste in het echt, in trainingspak lopen. En op video zie je dat ik in pak loop.
Exact.
Ja, en dat is de unlock in mijn beleving. Ja.
Baanbrekend. Ja.
Maar je moet wel die overview pakken, want anders snap je dat eigenlijk helemaal niet.
Nee, dan denk je echt, wat moet je nou met digitale kleding? En dat begrijp ik ook wel, maar dat digitale aspect hebben we al. Hè? Op basis van wat jij net zei, Bo, dat digitale aspect maken we al 24/7 mee. Waarom is een blue checkmark belangrijk? Ja, waarom is een persoon die je benadert, zeg maar, via WhatsApp, waarom is dat belangrijk en relevant, zeg maar, en de presentatie die je daarbij toont. Het enige is dus dat technologie nog niet zo ver is dat we 24/7 om ons heen kunnen zien, maar het zou komen. En AR zou daarin een hele significante rol spelen, maar ook, ja, bijvoorbeeld Apple die dus zo'n bril gaat bedenken. En dat is maar echt puur een beginsel van wat we allemaal gaan zien en wat betreft dus je expressie op de digitale wijze.
Ja, vet.
Ja, en dan hoe NFT's daarbij komen kijken. Dat je dus ook echt de eigenaar daarvan bent. Dat wordt ook een stukje status natuurlijk. Dat je niet zomaar een pak aan hebt, maar een stuk van de fabricant. Want ja, als je ziet hoe goed het eruit ziet, het is echt catwalk-waardig, zeg maar. Fashion shows die ze ook doen. Het is ongelooflijk. Als dat op AR zo zichtbaar wordt als dat het nu voorgedaan wordt, ja, dan hoef je ook echt niks anders meer. Dan is dat ook het laatste wat je nodig hebt.
Ja, de materialen en textures. Hè?
Ja, echt. Dat is echt bizar. En dan praten we natuurlijk wel over een toekomst met technologie die we nu nog niet hebben. Maar als dat de visie is en het gaat daar naartoe. Ja, geniaal.
Het is super vet. Het is super vet. Ik probeerde net ook al, nu dat normaal gesproken, ik gebruik Visi Face, zeg maar. Dat is eigenlijk een tool waar je dus VRM kan gebruiken. En dan kun je een 3D avatar bijvoorbeeld, verschillende avatars, zeg maar, 3D avatar gebruiken om je representatie, zeg maar, te hebben. Zoals bijvoorbeeld G-Money dat doet bijvoorbeeld. Maar dat kun je ook met je hele lichaam doen en presenteren. En dat kun je, dat betekent dat je dus echt verschillende dingen, assortimenten, kleding, allerlei soorten en variatie, zeg maar, in één keer gewoon kan selecteren en gebruiken. En als je dat ook nog eens koppelt aan ownership, ja, dan wordt het heel baanbrekend. Dan kun je gewoon in die zin auteursrechten eigenlijk in die zin meteen beschermen.
En waarom is dat dan zo belangrijk dat dat allemaal gedecentraliseerd is en dat mensen daar eigendom over hebben? Wat is dat voor jou?
Ja, decentralisatie, ja. Dat is een hele aparte tak. Ja, ik denk voor mij, decentralisatie is gewoon ervoor zorgen dat mensen ongecensureerd kunnen communiceren. Dat we rechten kunnen hebben waarbij we allebei eigenlijk allemaal in thuis vinden. En los daarvan ook de fijne stukje. Hè, dus dat jij dus in die zin zelf verantwoordelijk bent en bepaalt wat jij doet met je financieel stuk. In plaats van dat een centrale organisatie dat doet. Weet je, met decentralisatie elimineren we gewoon abuse. Dat elimineren we gewoon. Dat verlagen we echt heel veel. Door het feit dat we iets creëren waar we allebei, tevreden mee zijn. Dus, en daarbij inclusiviteit. Hè, dat iedereen dus eigenlijk mee kan doen. En dat niemand uitgesloten wordt. Dat is voornamelijk het allerbelangrijkste wat betreft decentralisatie, wat mij betreft.
Ja, een level playing field, om het zo te noemen.
Dan heb ik wel even een vraag. Hè? Mm-hmm. Decentralisatie is natuurlijk iets heel moois. En dit komt dan even in me op. Leveling the playing field, zeg je. Inclusiviteit. Hoe inclusief is een technologie die zo'n grote drempel heeft om daar deel van te zijn, zeg maar? Op het moment dat, op dit moment in ieder geval nog in de tijd, is het voor ook heel veel ouderen en ook jongeren die niet door techniek of met techniek groot worden of al die toepassingsmogelijkheden gebruiken of niet financieel geletterd zijn, best wel al een grote stap om bijvoorbeeld een bankapp te gebruiken. Hoe zie jij dat voor je op dit moment en misschien over 10 jaar?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk persoonlijk dat dit maar eigenlijk het beginstukje is van eigenlijk waar we naartoe gaan. Hè. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in West-Afrika. En Nou, weet je, het land waar ik vandaan kom, en dat was het zo dat mensen niet zomaar een bankrekening konden hebben. Dus in andere woorden, het was voor hem niet mogelijk om ja, transacties gewoon heel snel mogelijk te maken. Je producten online te verkopen, weet je, laat staan thuisbezorgen, whatsappen. Dat zijn allemaal dingen die heel lastig waren, want je hebt simpelweg één ding niet, dat is een bankrekening. Nou, wij kunnen het heel makkelijk permitteren, dus in Nederland en ga zo door, waardoor je niet bij stilstaat. Maar het feit dat iemand hiervoor niet een bankrekening kon maken via een centrale bank, die dat allemaal bepaalt door lobbyisten en ga zo de regering en ga zo door. Die kan het nu permitteren door middel van een wallet in die zin. En kan die alle transacties mogelijk maken via een dApp. En dat is super powerful. Dus in andere woorden, mensen van dus in die zin West-Afrika, die kunnen nu bij OpenSea, kunnen zij een art listen. En iemand kan het gewoon kopen, zonder dat zij restrictie hebben over geld wat ze verdienen, hoe ze het kunnen verdienen en ga zo door. En dat noem ik nou de mogelijkheden van decentralisation. Dus voor sommige mensen, ja, dit is een allereerste bankrekening. Dat is bijzonder.
Ja, dus ik ga hem even proberen terug te gooien naar je. Hoe ik hem dan beleef. Oké, voorheen hadden ze dus die mogelijkheid niet. En nu kunnen ze dus dat overslaan. En deze technieken gaan gebruiken, omdat die logistiek dus gedecentraliseerd is. En kunnen we dus het stukje centrale autoriteit opstellen in zo'n land overslaan. Zeg ik het dan goed?
Exact. Ja. Je zegt helemaal goed. Dat is eigenlijk wat er plaatsvindt. Dat is
bizar.
Dat centrale stukje dienen ze niet. En daardoor gaan ze het gewoon overslaan. En dat zie je ook met bijvoorbeeld werelddelen waar ze geen internet bijvoorbeeld hebben. Nou, internet is gefaciliteerd bijvoorbeeld in Nederland door kabels. Hè. Er zitten overal kabels en dat is dus hoe het gaat. Maar de infrastructuur van de kabel hebben ze daar niet. Dus wat gebeurt er nu? Dat dus Tesla,
Starlink,
Facebook,
toch?
Tenminste met satellieten. Die dus in die zin het mogelijk gaan maken. Dus dat hele curve slaan ze eigenlijk helemaal over.
Ja, man.
Ja, het zal je ook verbazen als je in die landen komt hoeveel mensen een smartphone hebben. Ze hebben heel weinig. Maar een smartphone, en al is het een oude Samsung of niet het nieuwste van het nieuwste, die hebben ze wel. Ze hebben een Instagram-account en ze zijn daarmee bezig. Want ze zien ook dat dat een soort stukje bevrijding is van de macht die in dat land soms op ze uitgeoefend wordt. Dus dat zeg je denk ik echt heel mooi, ja. Heel vet.
Dus feitelijk, als je hem even verder doortrekt, hè, dan hebben wij een soort early mover advantage gehad binnen de westerse samenleving, Fairhild, zo noem ik het even. En dat wordt nu door technologie, en dan eigenlijk specifiek decentrale technologie, dus of het nou Starlink is, of het zijn nodes die worden geopereerd op een gedecentraliseerde server, wordt dat stukje overgeslagen. Want die mensen die hebben nu dus een telefoon tot hun beschikking tegen hele lage kosten, waarmee ze dus al een nood kunnen gaan opereren. En daarmee ook dus toegang hebben tot dat open netwerk dat gedecentraliseerd is. En eigenlijk de logistiek niet meer hoeven bouwen, omdat wij dus als mensen onderling die logistiek bouwen. Zeg ik het goed?
Ja, je zegt het helemaal perfect. Dat is inderdaad ook hoe het zit. Dat zij kunnen nu, als je kijkt bijvoorbeeld naar... En dat is het probleem met centralisatie. Centralisatie heeft altijd te maken met één groep die ervan benefit. Hè? Dat is meestal het geval. En die dus in die zin ja, regels moeten opstellen. Maar die kijken voornamelijk naar hun omgeving. Die kijken niet buiten dan dat. En dat is het mooie aan decentralisatie. Is dat het juist mensen enabled... Dat zij nog steeds een podium krijgen. Dat ze nog steeds dingen kunnen doen en kunnen participeren. En niet uitgesloten kunnen worden. Dus in die zin dat je een telefoon hebt. En dat je ja, een accountje kan aanmaken op OpenSea. Nou, je kijkt even waar je in die zin en in dat Ethereum kan krijgen. Of je werk gewoon kan uploaden daarin. Nou, op Polygon, het hoef je niks te kosten. Kun je ook gewoon doen. En als mensen het kopen, heb je in die zin gewoon meteen geld. Wat je dus kan gebruiken om andere dingen te doen. En dat is, weet je, was ook een kunstenaar die zei een keertje in een space, die zei, weet je, ik als kunstenaar in Nigeria, want hij kwam uit Nigeria, hij zei, ik ben eigenlijk de allerlaagste, zeg maar, van de ladder, zeg maar. Maar nu verdien ik veel meer geld door het feit dat ik mezelf expresseer in zo'n omgeving. En ik vind mensen die eigenlijk out of my reach zijn. Die zouden me never nooit vinden. En nu kunnen ze me vinden via zo'n gedecentraliseerde pijplijn. Door het feit dat er geen censuur, zeg maar, plaatsvindt. En dat is echt powerful.
Ja, dus het is echt weer merit die ervoor zorgt dat je komt waar je staat. En niet meer zozeer de macht en de positie van anderen. Ons kent ons. Ik vond het wel mooi. Je zei, je kunt dan een account aanmaken bij OpenSea. En dat is eigenlijk nu met Web3 natuurlijk connect your wallet. Het is niet meer het inloggen met naam en wachtwoord. Wat juist een probleem is, dat er websites zijn die dus gecentraliseerd zijn, die in sommige landen gewoon uit de lucht gehaald worden, niet gebruikt kunnen worden, waar sommige mensen geen accounts kunnen aanmaken. En ja, de blockchain die discrimineert niet, dat kan niet. Dat is een protocol dat loopt en daar heeft niemand invloed over. Iedereen kan iets aanmaken. En vervolgens kan OpenSea ook niet zeggen, hey, jij mag hier niet verkopen. Dat is ook volledig allemaal open.
Gebeurt wel. Je merkt wel dat het stukje decentralisatie, dat is nog wel echt een vraagstukje. Je merkt ook wel, want OpenSea heeft een lijstje opgesteld van landen die niet mogen participeren. Dat hebben ze recent gedaan. Ja, dat hebben ze recent gedaan. En volgens mij was Oeganda ook ertussen. En een paar, volgens mij, ik weet niet, Iran of zo, ook een paar landen, zeg maar, zaten in dat lijstje. En die heb ik laatst ingezien, zeg maar, net voor Oud en Nieuw is dat bekendgemaakt. En dat heeft te maken voornamelijk met de nieuwe curve. We zijn echt heel nieuw hierin. En we zien nu pas hoeveel potentie dat heeft. Sinds augustus, wat er echt gebeurd is met de markt, zien we wat de potentie het heeft. En je merkt dat het nog een beetje een vraagstuk is van, ja, moeten we volledig gedecentraliseerd of gecentraliseerd? Wat is goed voor het bedrijf? Wat is goed voor die? En dat is nog wel een stukje, maar het is mooi dat we dat wel aanraken steeds. Waardoor we dus kunnen exploreren wat het moet zijn en wat de potentie ervan zijn.
Wat denk jij dat het zou moeten zijn?
Ja, dat is een goeie. Ja, ik denk persoonlijk dat er... Kijk, decentralisatie is mogelijk. En dat hebben we ook hiervoor ook meegemaakt. Hè? Toen het een beetje klein was. Dus toen het een beetje dorp op zo'n dorpsniveau, zeg maar. Dat iedereen kent elkaar en iedereen weet van wie wat doet en ga zo door.
Ja.
En ik denk dat iets is wat we nu moeten herbouwen om te kijken... hoe kunnen we een spectrum creëren, een wereld creëren waarbij niemand uitgesloten wordt en dat het gewoon fair is, hè? Dus bijvoorbeeld wij hebben nu bijvoorbeeld, ik verkoop een product bijvoorbeeld, hè? En jij, kijk, bijvoorbeeld, nou, ik neem een ander voorbeeld, ik ben een medewerker bij jou en jij zegt tegen mij, hey, ik ga je niet meer, ik ga je geen salaris betalen, WhatsApp, of, nou, freelancer, nou, ik ga je niet betalen. Nou, kijk, we hebben een contract. Die contract kan ik activeren via de rechter. Dus ik moet via de rechter gaan om die contract te activeren. Maar als je dus een smart contract gebruikt daarentegen wil, heb ik de rechter niet nodig om die contract te activeren. Het gebeurt automatisch. Dus in die zin, een smart contract bewaakt mijn rechten.
Ja.
En dat is nou hetgene wat we nodig hebben. Een soort van entiteiten die dus in de vorm van smart contracts zijn, agents soort van, die jouw rechten bewaken en die hartstikke onafhankelijk zijn en die niet zomaar een kant kiezen, zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje wat het moet zijn, want dan zul je steeds meer gaan zien op welke wijze en ontdekken op welke wijze wij een faire wereld voor iedereen kunnen bedenken.
Dus als ik het goed hoor of begrijp, zonder handhaving van de smart contracts kom je niet veel verder dan dat we nu zijn. Is dat wat je zegt of begrijp ik het dan verkeerd? Want het is natuurlijk nu mogelijk, jij kan een smart contract bouwen. Tenminste, jij hebt daarmee geoefend. Volgens mij ben jij best wel geleerd daarin. Tussen mij en jou. En daar schrijf jij in dat ik voor die hoeveelheid tijd per week voor jou werk. Onder x voorwaarden. Zodra ik zeg buiten de metaverse om, ik doe het niet. Hoe ga jij dat dan handhaven?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat zijn vraagstukken die er nog zijn en waar we nog geen antwoord op hebben. Hoe we daarop kunnen handhaven. En dat zijn, en ik denk dat het komt door het feit dat we dat offline en online een stukje nog heel erg gescheiden zijn van elkaar, zeg maar. We zien het nog als aparte onderdelen.
Ja.
Maar als we dat steeds meer gaan combineren, zul je daar veel meer grip op kunnen krijgen, zeg maar, hoe je met zo'n situatie omgaat. En dan komt ook zo'n partij bij kijken, want de rechter die moet onafhankelijk zijn. Maar we weten allemaal dat er af en toe ook wel eens voorkomt dat er vriendjespolitiek plaatsvindt en dat het ten nadeel is van andere mensen. En dat is lastig om te grijpen als het gecentraliseerd is, want het is dan niet transparant.
Ja, daar sla je de spijker op zijn kop. Kijk, zoals ik hem beleef, decentralisatie, het belangrijkste is de transparantie. Transparantie zorgt voor het niet nodig zijn van vertrouwen in mijn beleving. En dat leidt tot positievere gedragingen doordat mensen sociale dieren zijn.
Ja.
Zodra je volledig 100% transparant leeft in je digitale setting, dan zal je moraal als persoon zijnde, ik denk dat we dat allemaal wel hebben, sneller tot het recht geroepen worden. Want je hebt constante reflectie weer met die gemeenschap. En die gemeenschap die gaat jou echt corrigeren.
Klopt.
Dus zodra je echt voldoende, dat zeg je eigenlijk ook, als je voldoende gedecentraliseerd bent als samenleving, gaat de gemeenschap handhaven op basis van sociale normen en waarden.
En dat is precies wat je nodig hebt om een goede balans te hebben.
Ja, dat is wel echt, echt bizar ver in de toekomst, denk ik. Ik denk dat het zo lastig is.
Ja, het is heel lastig op dit moment. Maar het is wel iets waarvan ik zie, en dat is pas gaan branden op het moment dat ik echt Ethereum's en nu dat whitepaper ben gaan lezen. En weet je, toen dacht ik echt, oh, dit is echt bizar.
Ja,
dit
zo
is,
vet.
Ik heb nooit gedacht dat zoiets mogelijk zou zijn, hè? Utopia, maar het is gewoon mogelijk. Dus dat.
Ja, dus eigenlijk is de blockchain gewoon het vertrouwen tussen mensen. De judge, jury, executioner probleem wordt een beetje opgelost. En denk bijvoorbeeld aan een contract waarin je dus bij je werkgever hebt staan van zoveel uur voor mij werken levert zoveel geld op. En dan bijvoorbeeld collega's die aan gaan geven van hij was inderdaad op kantoor. Hij heeft inderdaad bij mij in de meeting gezeten. Als dat automatisch geregistreerd wordt, dan heb je misschien wel helemaal geen andere entiteit meer nodig die zegt Bo was inderdaad op werk vandaag en hij heeft inderdaad dit en dit afgeleverd. Als dat allemaal automatisch geregistreerd wordt en de kwaliteit daarvan op een bepaalde manier bepaald kan worden, dat zijn natuurlijk nog de details waar heel veel mensen heel hard aan het werken zijn, dan is dat stukje vertrouwen is er gewoon en dan hoef jij je ook niet druk te maken over wat gaat mijn baas nu doen, word ik morgen ontslagen. Dat staat allemaal op de blockchain vast wat daarvoor de voorwaarden zijn. Ik denk dat wat Bo mooi zegt is inderdaad waar vertrouwen is, daar wordt het moreel hoger. Dat we allemaal zien dat we echt thriven in een omgeving waar het vertrouwen gestabiliseerd is. Het is echt heel mooi om zo inderdaad de toekomst van Web3 voor te stellen.
Maar even, als ik dan naar, ik weet niet hoe jij dat ziet, Fire, ik ben heel erg benieuwd. Als ik dan naar zeg maar die controle toepassingen kijk, hè. Dus op een gegeven moment moet je dat op een of andere manier gaan inregelen. Dat kan niet anders. Het kan met techniek opgelost worden, maar dan komt het stukje privacy om de hoek. Als jij nou camera's met AI erin hebt zitten en tracking en een beetje WeChat-praktijken, Chinese praktijken, alles wordt gemonitord en geregistreerd. En dan kan je nog wel zeggen, binnen die transacties wordt er niet gezegd wanneer iemand waar was, maar wordt wel alleen maar bevestigd dat hij daar was. Maar is dat dan privacy technisch prettig voor een mens? Wat denk jij?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ik denk, weet je, als wij, kijk, stel je voor hè, dat jij bijvoorbeeld wil weten hoe iemand op zijn computer, kijk, als jij iemand zijn gedrag wil weten, hè, je hebt dus eigenlijk de persoon daarachter, je hebt eigenlijk geen informatie van die persoon daarachter nodig om te weten hoe een bepaalde individu zich gedraagt. Neem bijvoorbeeld een Facebook feed, hè, waarbij iemand met een muis gewoon gaat klikken op dingen dat hij interessant vindt en ga zo door. Alleen op basis van die datapunten kun je al weten wat de interesse is van een individu. Dat gebeurt ook met je Netflix namelijk. Op basis van wat je kijkt, wat je klikt, wat je liked en ga zo door, kunnen zij wat beter aansturen op je smaak, op je wens, je gedrag.
Ja.
Spotify doet precies hetzelfde. Dus in andere woorden, omdat, dat stukje van de mens, zeg maar, wat betreft privacy, dat zit al in die data, zeg maar, van. Ja, dus als jij aan de slag gaat bijvoorbeeld, dat je gewoon een bepaalde manier van werken hebt, waardoor we weten dat het gewoon Bo is of dat het Jelle is. En op basis van dat manier van werken kun je gewoon in die zin achterhalen of het nog steeds Bo is of nog steeds Jelle is of niet. Want je ziet een afwijkend gedrag in die zin. En dan kunnen we nog steeds die privacy stukje waarborgen door dingen zoals dus blockchain te gebruiken. Dus een wallet inloggen en ga zo door. Kijk, ik ben sowieso niet een fan van mass surveillance, waarbij iedereen een camera gericht op heeft en 24/7 in de gaten gehouden wordt. Maar daar zou je wel een combinatie met AI en blockchain wel echt mooie oplossing voor kunnen bedenken.
Ja, ik denk dan wel dat als je data, zeg maar, gaat verifiëren, alles. Kijk, mijn grote sellpoint van blockchain technologie is transparantie en privacy. Als ik zeg, nou, ik wil dat mensen weten dat deze data van mij is. Ik ben eigenaar van mijn data en ik kan alleen maar laten zien aan de mensen die ik wil dat het kunnen zien.
Mm-hmm.
Mijn data laten zien. Dat vind ik een hele mooie toepassing ervan. En
ja.
Dat stukje is volledig tegenstrijdig met wat jij eigenlijk voor ogen hebt. Van joh, oké, met data. Tenminste, zo voel ik hem even. Hè. Ik mm-hmm. baseer het even nergens op.
Mm-hmm.
Hoe zie jij dat dan? Dat eigenlijk ben ik eigenaar van mijn eigen data, maar mm-hmm. tegelijkertijd wil je wel menselijke verificatie gebruiken om privacy te gaan garanderen. Dus aan de ene kant is iemand eigenaar van zijn eigen data, maar je hebt wel die data nodig om mee te draaien op de blockchain. Dat is in mijn hoofd is dat tegenpolen. Snap je dat?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En ik denk ook wel dat als je erover nadenkt, hè, van dat stukje wat je net zei, van oké, nu dat, nou, mijn eigen data, dat kun je approven. Je kan approven, en dat is ook mooier aan ownership wat we nu ontdekt hebben met NFT. Ik kan niet wachten dat iemand gaat bedenken dat jij de eigenaar bent van je data on-chain. Dat zou gewoon een super grote aanwinst zijn. Dat we dus kunnen sturen op wie wel of niet mijn data mag hebben. Maar het zit wel zo dat data op zichzelf is nog steeds data, hè, zonder context. Dus in die zin, ja. Als ik niet weet dat het Bo is, dan is het gewoon nog steeds data van een individu die iets doet. Het is niet een privacy schending. Dus dat stukje anonimiteit is gewoon daar heel belangrijk in.
Ja, misschien een leuk technisch stukje om daarop in te haken is toch die self-sovereign identities.
Ja.
En hoe dat gaat werken met public keys en identity hubs. En ik denk dat dat de unlock daarvoor is. Zo'n hub die is ja, niet voor iemand toegankelijk. En eigenlijk alles wat er op de blockchain staat zijn signatures en claims over data die in die hub staat. Dus je zet niet per se al die data op de chain voor iedereen om ernaar te kijken. Dus je bewaart daarmee wel je privacy, want niemand kan die identity hub van jou in. Maar jij kunt wel mensen toegang geven om die hub in te komen. Onder bepaalde voorwaarden. Waardoor je zo'n programma misschien wel kunt laten runnen. Waardoor iemand kan zeggen, hey, Bo was hier inderdaad. En dan hoeft iemand alleen maar te zien, identiteit 1 heeft gezegd dat identiteit 2, in dit geval Bo, daar en daar was. Dan hoef ik verder geen details, want ik vertrouw identiteit 1. En dat kan die bijvoorbeeld exact. Alweer ergens anders
ja.
Hebben bewezen.
Ja, exact. Dat zou geweldig zijn als we dat. Maar dat zijn allemaal dingen die de combinatie van AI, blockchain, weet je. Je ziet ook nu, hè, Bo, al je transacties zitten gewoon in Etherscan.
Ja.
En dat is gewoon te zien. Iemand kan op basis daarvan gewoon zeggen, hey Bo, jij vindt bepaalde categorie NFT's, vind jij super interessant en ga zo door. Dit zijn de meeste momenten dat je actief bent. Dit zijn je gemiddelde gas fee, noem maar op. Maar ze weten nog steeds niet dat Bo erachter hangt, behalve als jij die data zelf gaat verrijken. En dat is natuurlijk iets wat je zelf doet. Maar dat staat los van en nu dat van de tools op zichzelf die gebruikt kunnen worden om jou te in die zin te dienen.
Ja, heel interessant, heel interessant. Wat je zegt, SSI, ik denk dat FireHill de heb je er wel eens naar gekeken? Naar Self-Sovereign Identity, FireHill?
Nee, dat
is eigenlijk waar dit stukje heel erg mooi naar voren komt. Het is echt een aanrader om je daarin te gaan verdiepen. Het is ook, denk ik, voor je werk dadelijk bij de fabricant echt een super, super interessante toepassing. Ja.
Ik ga het sowieso bekijken. Wat is het? Is het een soort docu of zo? Of een artikel?
Het is een term die binnen de techniek wordt gebruikt.
Oké, dat ken ik helemaal niet.
Ja, dus het, eigenlijk gaat het erover, ik ben eigenaar van mijn eigen data en het liefste zou ik die data ook decentraal laten verifiëren. Dat is natuurlijk wel een beetje lastig, maar ze gebruiken eigenlijk een... dus als jouw diploma geregistreerd is bij de overheid en jij hebt ergens op school gezeten en vervolgens ga jij... studeren bij de hogeschool en ze vragen die diploma's op die jij hebt, dan hoeven ze eigenlijk alleen maar de vraag te stellen via de blockchain. Is dat diploma behaald? En dan kan je wallet, of in dit geval je SSI, bevestigen. Ja, dat diploma is behaald. Dan hoeven ze niet te zeggen hoe oud je was, waar je hebt gewoond, wat je hebt gedaan. Gewoon alleen maar ja, het is behaald. Snap je?
Dus,
en ook het stukje, als jij een vervallen rijbewijs in jouw je digitale identiteit zou hebben zitten. Maar daar staat wel op dat jij in 1994 geboren bent. En ze proberen dan je leeftijd te bevestigen. Terwijl die gegevens die zijn een keertje bevestigd, is dat ook al voldoende. Ondanks dat dat rijbewijs een keertje verlopen is. Snap je wat ik bedoel? Dus het is echt alleen maar die data points, zoals jij het zegt, die relevant zijn, die bevestig je in je transacties.
Ja,
exact. Ga je gewoon door, Jelle.
Nou, om daar nog even iets aan toe te voegen. Waarom dat werkt, is omdat je weet welke public key de issuer is. Dus jij kunt zien van ja, de overheid is inderdaad degene die dit document heeft uitgegeven. En dat is altijd verifieerbaar op de blockchain. Waardoor zo'n document wat wel vervallen is, om dus mee te rijden, nog steeds wel je geboortedatum gewoon... correct weergeven. En dat kun je vertrouwen door de blockchain.
Ja, geweldig. Dat zijn echt de dingen die we nodig hebben. Want ik denk dat als je zo'n systeem hebt waarbij mensen inderdaad wat meer controle kunnen hebben over hun eigen identiteit en dus data aspecten, dan zullen ze ook gewoon meer vertrouwen hebben. En dat is wat je wilt.
Nou, klopt het als ik zeg dat jij data scientist bent, Fire?
Ja, klopt inderdaad. Ik ben inderdaad data gecentreerd en daar werk ik al een tijdje mee. Dus, en dat is ook wat ik binnen de Fabricant doe. Dus ik ben degene die de data analytics aan het oppakken ben om een mooie structuur voor ze op te bouwen. Zodat ze hier mooie gebruik van kunnen maken eigenlijk.
Wil je daar nog iets over kwijt? Sorry hoor Jelle, maar ik ga hem toch even proberen. Wil jij daar nog verder iets over kwijt? Wat je daarmee gaat doen met die data die je nu aan het analyseren bent? Of
mag bedoel je bij de Fabricant?
Ja, mag je dat nog niet delen?
Nou, nee. Dat is natuurlijk iets wat onder constructie zeg maar, zit. En ze hebben heel veel informatie. Maar we zijn nu eigenlijk aan het kijken van... hey, hoe kunnen we informatie benutten op desdadig niveau... om onze community echt goed te serveren? Dat is gewoon echt het doel op zichzelf. Dus kijk, bij de Fabricant willen we uiteindelijk... We willen gewoon een gedecentraliseerde organisatie zijn. Dat is, en wij zijn echt pro metaverse en alles eromheen. Dus in die zin en dat willen wij kijken hoe kunnen wij de mensen die in ons eigenlijk investeren, hoe kunnen we die mensen dienen? En hoe kunnen wij hun behoeftes in die zin eigenlijk ontmoeten door de informatie die we hebben, maar ook los daarvan dus de visie die we hebben en ook de betrokkenheid die zij dus in die zin meenemen in die ecosysteem. Dus we proberen eigenlijk een soort van, een totale beeld te hebben van hetgene waar we nu in zitten. En hoe het gaat en waar we naartoe willen dat het gaat. Maar ook wat wil de community in die zin. En daar gewoon een mooie combinatie van te creëren. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik nu aan het doen ben.
Ja, ik wilde hem net inderdaad ook even daar mooi naartoe linken. Want we hebben het dan over decentralisatie en over kansen. En wat de Fabricant doet qua technologie op dit moment was natuurlijk al mogelijk. En wat maakt dan dat nu, dat die metaverse er is, dat zo relevant wordt? We hadden het al eventjes over het uitdrukken van je identiteit. Dat je kunt laten zien waar je ownership over hebt. Ik denk je mooi dat stukje community er net bij betrok. Dat nu in Web3 ook echt heel belangrijk is. Hoe zie je dat met die communities?
Ja, dat is een hele goeie. Community. Ik denk persoonlijk dat we heel lang gewoon nu dat dingen ze hebben gebruikt waarbij je als consument zijnde ben je gewoon dingen aan het consumeren. En nu zie je voor het eerst dat je reward krijgt voor het participeren in een bepaalde ecosysteem. En dat is heel mooi. Dat betekent dat het niet alleen dat ene organisatie dient, maar ook jou als individu die ervoor kiest om voor dat ene organisatie iets te doen. Want die organisatie is wel relevanter door het feit dat wij ze kiezen. Een Google is relevant, beter dan een Bing bijvoorbeeld, door het feit dat we allemaal googlen in plaats van Bingen. Dat is dus wat er gebeurt. Maar die reward, dat is een hele belangrijk aspect ook, want anders is er geen balans in de ecosysteem. Het gaat maar één kant op. En dat is het stukje waar community heel belangrijk bij komt kijken, van mensen die zich aansluiten aan jouw visie, die hetzelfde kijk hebben als jij, maar in die zin ook bereid zijn om in jou, in die zin te investeren en de passie te delen met jou, dat dat ook gewoon terugkomt in wat jij ook in ze teruggeeft. Hè? En dat is dus die balans gewoon. En dat is een hele belangrijke component, want wat we voornamelijk zien, dat het eigenlijk één richtingsverkeer voornamelijk heeft. Hè? Tot nu toe, alles wat we zien. Maar we zien in Web3 juist daarentegen dat het juist twee kanten is. En dat je dus een soort van relatie met elkaar opbouwt. En dat vond ik nou zo krachtig toen ik ontdekte wat het doel was van ja, de fabricant in die scene. Maar ook gewoon van de space op zichzelf. Dat je in de space zit en mensen die zitten echt super ingewikkelde dingen uit te leggen voor 0,0 geld. Dat is echt iets wat ik niet ken met mijn achtergrond. Ik kom van real estate. En als je informatie wil, dan moet je echt voor betalen. Het kost nogal wat. Dus het is echt bijzonder dat die vrijheid en die openheid erin staat en relatie wordt onderzocht. En dat vind ik zo mooi aan community bouwen en onderdeel van een community zijn. En daarom zijn we ook hier, hè, in dit gesprekje. Het is vanuit een community ontstaan, vanuit mutual interest. En nu zijn we hier om nog meer andere mensen te informeren op hetgene wat we zo leuk vinden, interessant vinden. En dat is bijzonder. Wat vinden jullie zelf?
Ik denk dat je het heel mooi zegt. Bo, hoe haak jij erop in?
Ja, ik ben het volledig met je eens. Het stukje community is iets heel waardevols. En ik denk niet zozeer dat het verplicht is om altijd wat terug te doen. Alleen, het wordt wel heel snel gemerkt als de intenties niet goed gezet zijn. Snap je wat ik bedoel? Het is allemaal op basis van hoe sta je in de wedstrijd. En je merkt gewoon heel sterk dat 99% van de mensen zoiets heeft van ik hoef er niks voor terug. Het komt wel. En dat vind ik gewoon super relaxed eraan. Want zo sta ik er ook in en daar komen hele mooie dingen uit. En als je niet verwacht van iemand anders dat ze iets voor je doen, ja, en je hebt die verwachting niet, komt het echt je kant op. Vooral omdat je met het volgende bezig bent en niet blijft hangen op hetgeen wat je zogenaamd had verwacht. Begrijp je wat ik bedoel?
Exact, ja. Helemaal mee eens. Inderdaad, dat het is een beetje, ja, de energie die je stuurt, zeg maar, dat krijg je gewoon terug. Het is bijzonder. En dat zie je ook gewoon terug in de relatie opbouwen met elkaar. Dat is toch echt bijzonder.
Ja, en dat is ook iets wat ik al aan het begin van ons gesprek zei. Jij komt ergens binnen en jij geeft die energie en die krijg je terug. Zonder enige verwachting.
Ja.
En dat is zoveel meer waard dan al die kennis. Want die kennis die kan je gewoon googlen tegenwoordig. Tuurlijk, je moet een bepaald begrip hebben, maar je hebt nog 40 jaar om dat te ontwikkelen. Weet
Klopt.
Je? Dat, ik weet zeker dat als je Sjaak van de straat pakt en je zegt, Sjaak, je gaat de komende 30 jaar achter je computer zitten en je gaat dit allemaal uitzoeken en je gaat het leuk vinden en hij vindt het ook echt leuk, dan komt hij op zo'n niveau, ja, dat had je nooit voor mogelijk gehad. Weet Klopt. Je, dat is nou eenmaal zo. Dus het is ook, als jij met je energie naar de partijen toe gaat waar jij wil werken en je denkt van joh, ik kan hier een bijdrage aan leveren, ik weet het nog niet hoe dat zit en je verwacht er niet te veel voor terug en ze geven je die kans, ja, dat is het mooiste wat er is, man. En dat zie je in onze community heel erg, doordat we de gesprekken aanslingeren. Al die mensen die krijgen een soort van vertrouwen, toch? Van joh, het is, jij hebt mij wel eens een berichtje gestuurd van joh, Bo, ik wil even met je bellen. Aan het einde van het gesprek heb ik gezegd, zo, dit moet ik vaker doen, man. Dit moet ik echt vaker doen. Dit soort gesprekken, één op één. Gewoon even relaxed met iemand ouwe hoeren over wat ik leuk vind. ja, dat is geniaal. En toen ben ik met Jelle aan de spraak gegaan. En daaruit volgend is dat we wekelijks met elkaar iedere woensdag zitten gekomen. Weet je, zo, je weet ook nooit hoe je in zo'n gemeenschap anderen triggert.
Ik denk dat je het heel mooi zegt. En eigenlijk de vraag die het eerst bij mij opkomt dan is, waarom Web3? Waarom gebeurt het in deze community, rond deze technologie en niet ergens anders? En ik denk dat er wel een antwoord is.
De cirkel is rond. Eigenaarschap is een dingetje geworden. Dat is echt het ontbrekende deel. Wij kunnen nu in onze samenstelling zeggen, joh, wij gaan met deze groep gaan we samenwerken en we gaan dit product maken en dat gaan we via dit platform verkopen en de logistiek ligt er al. Het komt weer helemaal terug op wat FireHill zegt. Decentraal ondernemen is een toepassing geworden.
Bizar, hè? Wie had dat gedacht?
Ah, fucking low.
Ja, het is echt insane. En als je ook erover nadenkt van, weet je, waarom Web3? Ik denk dat kijk, mensen zijn zo gemaakt dat ze over tijd gewoon veranderen. Dat is gewoon, er ontstaan gewoon telkens nieuwe behoeftes. En die behoeftes moeten op een gegeven moment gewoon ontmoeten ergens in de rit, hè. En als je ook kijkt naar hoe dit allemaal ontstaan is. Dit is een beetje ontstaan door Bitcoin, hè, 2008. We weten wat er ook gebeurd is. Mensen hadden geen vertrouwen in hetgene wat bankieren jongens hebben gedaan. Puur om profit te maken, waardoor andere mensen problemen kwamen. Nou, wat doen mensen? Ze bedenken iets nieuws. En op basis daarvan is er nog meer dingen bijgekomen. En steeds meer. Dus dan had je Vitalik, die dus zo geïnspireerd was door het feit dat Bitcoin dit deed. Want Vitalik, besef hè, hij verdiende Bitcoin voor het schrijven van een magazine, hè?
Ja, man.
Echt waar.
Ik heb dat gezien ergens. Ik heb een interview van hem gehoord.
Ja, hij verdiende dus gewoon Bitcoin voor het schrijven van een Bitcoin magazine.
Ja, man. En hij kreeg er echt niks voor. Ja. Hij kreeg er echt helemaal niks voor.
Het was Bitcoin $3 volgens mij, of niet? Zoiets. Het was echt super, super goedkoop, hè? Dus dat is echt insane. En op basis daarvan is hij weer geïnspireerd om smart contract te gaan integreren. Dat wilden ze initieel doen bij Bitcoin. Maar dat zagen ze, dus de foundation zag dat niet helemaal zitten, zeg maar. Toen is hij dus Ethereum gaan bedenken.
Ja, samen met die gozer van Luxo, toch? Hoe heet die nou?
Klopt.
Ah, ja, ik heb het niet zo heel lang geleden nog gezien. Maar is dat nou een Nederlander, vroeg ik me af?
Dat weet ik niet. Je bedoelt bij Bitcoin zelf?
Nee, van Luxo. Ethereum is door twee mensen bedacht. Vitalik en nog iemand.
Oh, die tweede weet ik niet.
Die heeft Luxo opgericht, volgens mij.
Is dat niet de fan van Cordana? Die was ook gewoon een co-founder, toch?
Ik weet het niet precies. Ik ga het eventjes verifiëren. Ik kom erop terug. Sorry, mannen.
Ondertussen ik heb het niet gedaan. Het mooi is om op aan te haken hoe je vertrouwen net noemde. En ik denk dat de unlock is hier. Iedereen waarmee we in de space aan het bouwen zijn, die kunnen we uiteindelijk volledig vertrouwen door de blockchain. Als ik iemand nieuw ontmoet die zegt ik ben in Web3 aan het bouwen, dan is eigenlijk het vertrouwen is meteen daar. Ik weet gewoon van, nou, top, alles wat jij bouwt, hoef ik me eigenlijk niet vanaf te vragen wat de intentie is. Ik kan het zien, ik kan het in het contract kan ik het lezen. De community eromheen, die ligt niet. Er is zoveel vertrouwen waardoor we ook voor elkaar willen bouwen. Terwijl in de echte wereld, nou, de echte wereld zo hoef ik misschien ook niet te noemen, maar buiten Web3 om is het vaak de vraag van, hey, wat zijn de intenties? Wat gebeurt er nou echt? Wat voor machtspelletjes hier gaande? Waar zit het geld? En ik heb het gevoel dat ja, ook een soort van de omgang met elkaar in de community bouwen makkelijker maakt. Dat we elkaar kunnen vertrouwen zonder elkaar echt te kennen.
Ja, dat is inderdaad het stukje. Hè. Ik vond het altijd zo bijzonder dat ik bij Amazon zoveel informatie moet doorgeven om een bestelling te kunnen doen. En bij OpenSea heb ik gewoon mijn wallet, mijn MetaMask en ik log gewoon in en ik kan alles doen. Dat was voor mij gewoon baanbrekend dat ik dat gewoon kon doen. Dat stukje, dat is gewoon, dat geeft eigenlijk aan dat al die informatie die dus jou als, want op het moment dat zo'n organisatie jouw data heeft, dan moeten ze dat ook gaan bewaken. Hè? En op het moment dat ze een data breach hebben, dan ligt jouw informatie buiten de deur, die dus heel persoonlijk zijn. En dan heb je een probleem. En dan, ja, weet je, en heel vaak krijg je het ook niet te horen. Hè? Dus dat gebeurt ook. Dat je een data breach plaatsvindt in een organisatie en je krijgt het gewoon niet te horen. Door het feit dat het niet interessant genoeg is, zeg maar. Maar heel vaak gebeurt het wel. En dan weet je nog niet eens wat iemand met je data doet. Hè? Wat gaat hij ermee doen? En waar zit het? Bij wie ligt het? En het is heel vaak ook lastig te checken of jij überhaupt ertussen staat.
Ik vind het wel interessant, Fire.
Wat zei je?
Ja, je viel even weg van mij. Sorry hoor.
Gaat helemaal goed.
Oh, geen probleem, geen probleem. Volgens mij ben ik nu inmiddels terug, of niet?
Yes.
Nou, je was er bij mij wel de tijd.
Oh, sorry.
Nee, kan gebeuren.
Waar was ik gebleven, jongens? Dat is...
Data breach. Ik hoorde data breach. En daar wil ik gelijk even op inhaken. Data breach, heb je het over. Ik had gisteren een gesprek met iemand en die zegt... joh, de Apache service, mm-hmm. ben je daar bekend mee?
Ja.
Daar draait Amazon op. Dat heb ik begrepen. Weet je dat?
Dat weet ik niet, of Amazon daar specifiek op draait.
Dat is de grootste dataserver ter wereld. Dat is over de hele wereld wordt dat vastgelegd. En het is in principe een gratis dienst. Zover dat ze... open source zijn.
Ja.
En iedereen mag dat gebruiken. En het is het meest veilige, het is het meest stabiele, het is het meest goed georganiseerde systeem wat er op dit moment gebruikt wordt. Dus dat krijg ik dan gelijk terug. Dus waarom zouden wij dan een decentraal netwerk daarnaast willen hebben? Het is toch ergens decentraal? Of is decentraal meer de sympathie erachter?
Ja, kijk, open source, dat is voornamelijk dat iedereen het kan gebruiken op manier hoe ze willen en met commercial use en ga zo door. Dus dat maakt de technologie op zichzelf accessible voor anderen.
Dat klopt.
Dat staat wel los van de hosting op zichzelf. Dus als jij bijvoorbeeld een website hebt, die zit meestal gewoon, die is gewoon gehost ergens in een servertje. Dus dat is ook de reden waarom bepaalde websites gewoon in één keer wegvallen. Omdat het hele service in die zin nu dat een probleem hebben. Maar ook de databases en ga zo door. Dus zoiets als IPFS, waarbij het weer een peer-to-peer netwerk, zeg maar, die dus meerdere bestanden, zeg maar, delen met elkaar. Dat is heel wat anders dan een Amazon hosting of whatsoever. Dus dat zijn verschillende dingen.
Oké, dan heb ik dat verkeerd begrepen.
Ja, want Apache is een beetje open source. Dat betekent dus in die zin dat je dus dat kan gebruiken zonder toestemming, whatsoever, en ook commercial use. Dus dan maak je die technologie accessible. Anders moet je een premium bedrag betalen om toegang te krijgen überhaupt om mee te kunnen doen.
Ja.
Maar dat betekent dus wel dat er nog steeds gewoon een centrale organisatie is die daar aan de touwtjes trekt.
Ja, dat is wel zo. Want heel vaak open source, dat is handig. Dat is ook gewoon krachtig om te gebruiken en ook andere mensen enabelen om dat stukje te hebben. Want daardoor vergroot je de community. Dus hoeveelheid mensen die het kunnen gebruiken worden groter. Die hoeven geen geld te betalen. En daardoor gaat de ontwikkeling ook sneller. Hè? Dus iedereen komt om mee te helpen en gaat zo door. En dat is super fijn om te hebben. Maar als het komt op het hosten, zeg maar, daarentegen, waarbij je dus zegt, oké, ik ga nu mijn website hosten, bijvoorbeeld bij AWS, wat dus de cloud service is, zeg maar, van Amazon. Kijk, dat zit dan wel in een soort van gecentraliseerde servertje bij Amazon op zichzelf. Het zou nog wel meerdere clusters kunnen hebben die dus meerdere informatie kunnen verspreiden. Mm-hmm. Maar het is nog steeds, als Amazon zegt, hey, Bo, jouw mooie website, dat dient ons niet op je servertje. Dat zetten wij gewoon uit, dan gaat het gewoon uit.
Ja, precies. En mocht jij nou op de blockchain je via IPFS je data storage doen, dan zou dat minder snel kunnen.
Nee, dat kan het niet. Het kan bij IPFS kan het alleen als niemand dat bestand gebruikt. Dus je moet, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, dat als je dus niemand een bestand gebruikt, dan kan de bestand eigenlijk verwijderen, zeg maar. Of weggaan, zeg maar, van het gedistribueerde netwerk. Dus je moet het blijven pingen, zeg maar, om het actief te blijven houden. Maar het is wel gedecentraliseerd. Dus dat betekent dat niet één persoon kan zeggen, oké, dat hele Bored Ape van jou, dat gaan we gewoon verwijderen.
Oké.
En ik denk dat het ook nog zo is dat als je Amazon Web Services gebruikt bijvoorbeeld, en er zit iemand met de verkeerde bedoelingen bij Amazon, dan zou die jouw service kunnen accessen en jouw data daar toch uit kunnen halen.
Klopt.
En dat is inderdaad ook niet mogelijk met FPSS.
Nou, met IPFS dat is openbaar. Dus dat betekent dat mensen wel informatie kunnen zien in die zin, maar het is niet zo dat zij het zomaar kunnen verwijderen. Terwijl iemand binnen Amazon dat wel kan doen. Die kan zeggen, hey, dat hele dat bestand van jou, dat ga ik gewoon verwijderen in je bucket. En dan is het gewoon weg. Hè? Hopelijk heb je nog een backup, maar als je dat niet hebt, ja, heb je gewoon pech. En los daarvan, wat ook lastig is met cloud services, is dat je niet weet wie jouw data in de gaten aan het houden is. Dus, en wat ze ermee doen, dat is het stukje wat je totaal geen zicht over hebt. En dat is ook de reden waarom heel veel bedrijven offline zitten. Dus dat eigenlijk.
Ja, dat is wel duidelijk dan. Dus dat is dan nog wel weer anders dan die identity hubs en hoe ze dat willen gaan doen. Waarin data dan dus niet openbaar publiekelijk te zien is. Dat kan op die XDSS systeem nog wel. Interessant. Heel vet. Ik dacht, hadden we het over de metaverse. En,
ja, daar wilde ik ook nog een vraag over stellen.
Ja. Nou, daar wil ik eigenlijk even verder van. Hoe komt dat daarin terug? Waarom? Kijk, we kunnen nu ook in een digitale wereld. We hebben Minecraft, laten we het even zo noemen. Wat is er anders aan de metaverse? Waarom is Minecraft minder goed of anders dan de metaverse? Kun je dat een beetje uitleggen?
Ja, dat is een goede vraag, jongens. Jullie komen alleen maar met goede vragen vandaag. Dat gaat wel lekker.
Ja, jij kan ze ook allemaal beantwoorden, dus het is heel makkelijk om vragen te blijven stellen.
Zo, dat vind ik leuk. ik weet niet of ik dat toch gewoon ultimate antwoord heb op de metaverse, maar hoe ik het zelf zie in de metaverse is dat... kijk, ik denk sowieso ten eerste dat het een acceleratie heeft gekregen door COVID. Hè? Let's just be honest, COVID heeft dat wel een beetje geaccelereerd door het feit dat applicaties zoals Zoom, Teams en ga zo door in één keer super relevant zijn geworden. En voornamelijk op de workforce, maar ook wat betreft dus in die zin met elkaar bellen, hè, steeds meer. En dat zie je ook al op de stock market is dat ook echt als een speer gegaan, super relevant geworden. En toen kwam de metaverse in die zin dat mensen dus, als wij nou niet bij elkaar in fysiek kunnen komen, hoe kunnen we dan daadwerkelijk nog steeds een bepaalde experience met elkaar delen? En ik denk dat vanaf dat stukje is het relevanter geworden. En dat mensen dus in die zin een expressieruimte hebben voor zichzelf, ook op digitale wijze. Dus in andere woorden, als je offline niet meer kan jezelf expresseren door bijvoorbeeld een restaurantje te pakken, whatsoever. Nou, dat je dus in die zin in de metaverse kan wezen om dat te doen. Kijk, een van de dingen wat ik ook zag tijdens COVID is dat Pinterest, volgens mij, of was het Airbnb? Volgens mij was het Airbnb. Airbnb begon met, volgens mij, Airbnb Experience bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat... hebben jullie dat wel eens gezien, jongens? Airbnb Experience.
Zeg me niet zoveel, ja, maar...
Oké.
Nou, Airbnb Experience, dat was eigenlijk iets wat ze gelanceerd hadden, waarbij dus mensen... andere mensen dus gingen bekijken die dus aan het koken waren. Dus ik ging dus gewoon intunen met iemand anders, online experiences, waarbij iemand ging gewoon koken. Hè? Dat kun je gewoon, kunnen meerdere mensen kunnen gewoon meedoen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een persoon die dus door Praag een soort presentatie hield. Nou, is helemaal leeg. En iedereen tune in via dus de beeld, zeg maar, dus via die Airbnb experience. En die gingen dus in die zin een hele wandeling, een soort guide, zeg maar, wandeling, ja, kregen ze door Praag. En dat was super bijzonder om te zien. En dat kwam allemaal, die behoefte kwam pas naar voren toen we dus in die lockdown en dergelijk zaten.
Vet, hè?
Ja, en dan denk ik toch, om het nog terug te halen, hoe is dat dan anders als het op Web 3 gebaseerd is? Want dit kon natuurlijk op Web 2 ook. Je kon die, die werelden in. Je had al WeChat op Oculus van Facebook. Ja, Meta. Dat soort dingen bestonden al. En ik denk dat het mooie van de metaverse is juist dat het op de blockchain gebaseerd is. Dat alles wat daarbinnen gebeurt verifieerbaar is. En mensen hebben oprecht het gevoel dat ze in de tweede wereld lopen. En om een metafoortje te trekken naar waar we het net over hadden. Is dat je dus niet meer op die centrale server van Amazon bezig bent. Maar juist op een decentrale, waarin niemand bepaalt wat er in die wereld gebeurt, anders dan de mensen zelf. Je creëert je eigen government systeem. Het land dat je bezit, dat staat allemaal op de blockchain. En dat is in die metaverse gedecentraliseerd. We zijn Bo even kwijt, we gaan nog even lekker verder. Ik zal er vast zo weer bij komen.
Oh ja, ik zie hem inderdaad niet meer.
Ja, maar ik denk dat wel echt nog weer een next level is. Dat je dus in een wereld kunt laten zien wat van jou is. Net zoals dat je dat in de echte wereld doet. Zonder dat daar een andere grote speler nog macht heeft. Die een server kan sluiten of openen of weet ik veel wat.
Nee, dat intermediaire is gewoon niet nodig. Dus in die zin is het niet nodig om een intermediaire organisatie ertussen te hebben. En dat maakt het dat mogelijk dat je dus eigenlijk nog meer mensen kan enablen. En nog meer mensen kan ontmoeten van overal in de wereld. En dat zij zichzelf ook kunnen expresseren hoe ze het willen. Kijk, je hebt ook natuurlijk... Kijk, het zijn verschillende groepen. En ik denk dat de metaverse voor verschillende mensen iets anders betekent. En dat is ook het mooie eraan, dat je dus je identiteit kan vormen zoals jij het zou willen in zo'n digitale wereld zonder censuur of wat ze even, maar dat je daar je volledig jezelf kan expresseren zoals jij het wilt. En dat is wel krachtig om dat mogelijk te maken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld ook wat Fabricant aan het doen is, dat ze dus ook in de metaverse een soort kleding creëren die dus andere mensen kunnen vertegenwoordigen. Hè? Dat jij dus een bepaalde kleding hebt, jezelf op bepaalde wijze kan expresseren, zeg maar. En dat is gewoon bijzonder. En ook daarnaast ook super gaaf als je dat ook kan doen. Los van de restricties van centrale instanties, zoals ze even. Dat je dat nog steeds kan doen. Nog steeds kan communiceren zoals jij het wilt. En nog steeds de belevening. Want hij gaat uit eigenlijk altijd om belevenis. De experience is alles.
Ja. Ja, inderdaad.
Heel vet.
En ik denk dat ook een stukje vertrouwen geeft om in zo'n wereld te gaan bouwen en aan de gang te gaan en assets te hebben. Als je weet dat ook niemand daar aan kan komen en dat je dat met elkaar bezit. Het is heel veel lastiger om in een 3D-wereld iets op te bouwen als je weet dat het eigenlijk verder geen echte waarde creëert buiten de ervaring om. Maar als je weet dat de assets die je daar hebt en de mensen die je daar ontmoet... een directe connectie is met jou en niet per se iets zegt over het platform waar je mee bezig bent. Ja. Dan geeft dat een stukje eigendom terug, inderdaad.
Ja, dat is bijzonder. Het is ook echt super mooi. En als je kijkt, ik zie bijvoorbeeld ik zoek het even snel op. Die Airbnb online experience, dat is in april 2020 gestart. Dus het is echt door COVID zijn ze dat ook gewoon kan creëren, zeg maar. Waardoor mensen nog steeds een experience met elkaar konden expresseren. En dat is mooi om te zien dat mensen toch altijd dat stukje opzoeken om elkaar te vinden. En dat is metaverse is gewoon de digitale extensie daarvan.
Ja, en ik zag op de website van The Fabricant over die fashion shows. Hoe dat eruit gaat zien. En ik dacht, dit is beter. Ik heb het letterlijk met iemand besproken hier. Ik zeg, dit is beter dan de huidige fashion shows.
Je kunt echt waar?
Je kunt iedereen eerste rangs laten zitten. De technologie moet natuurlijk nog verbeteren. Om ook echt een VR-bril op te zetten. Waardoor je de kwaliteit ervaart die we dan willen. Waardoor het misschien wel niet meer te onderscheiden is van de echte wereld bijna. Maar als dat er is, dan is de digitale kleding van de Fabricant misschien wel beter. En kun je jezelf daar nog beter op in uitdrukken dan in echte kleding, in de echte wereld. En het mooie wat ik dus zei net, van iedereen kan eerste rang zitten. Je kunt die ervaring inderdaad voor iedereen overal creëren, hoe je dat zelf wil. En hoe dat eruit gaat zien, dat kun je zo'n eigen vorm geven. En dan hoef je ook niet meer met z'n allen naar Parijs te vliegen om daar langs de catwalk te zitten. Want je hebt een betere ervaring online. En echt zou kunnen gaan gebeuren. Dat is wel bizar, hè?
Ja, dat zou super, super, super vet zijn als we dus mensen een ervaring kunnen extenderen. Dat is een beetje de grenzen die we opzoeken in die zin. En kijk, ik ben sinds kort nu dat bij The Fabricant gaan joinen. En dat is ook echt expliciet dat stukje waarvan ik dacht... ik zie mezelf dit echt naar voren brengen, naar anderen... omdat ik weet dat ik een individu ben. En ik moet mezelf ook kunnen expresseren. En ik vind het zelf, ben ik iemand die haalt van technologie vanwege mijn achtergrond. Vind ik het heel belangrijk dat de technologie op een goede wijze wordt gebruikt. En dat we dus meerdere manieren vinden om mensen eigenlijk steeds meer een beter thuisgevoel kunnen geven. Dat is uiteindelijk volgens mij, de doel voor mij, zeg maar, is om de barrière te verlagen voor nieuwe mensen wat betreft crypto en NFT en ga zo door. Maar ook om even voor te zorgen dat je gewoon een hele fijne experience hebt. Want uiteindelijk gaat het gewoon om de experience, je belevenis. Je belevenis is gewoon alles. En dat is echt het stukje waar we nu op zoeken van, hey, hoe kunnen wij hetgene wat we maken super topnotch maken, maar ook los daarvan kunnen creëren, andere mensen kunnen enablen om hierin met ons mee te gaan. En ik zie dat Bo gejoined heeft, dus welkom terug.
Top.
Dus dat eigenlijk.
Ja, dat zeg je echt hartstikke mooi, man. Ik denk dat we daar een heel mooi beeld van hebben gekregen in dit gesprek. Zijn er nog dingen die jij ook nog wilde benoemen?
Even kijken, dingen die ik wil benoemen. Kijk, ik ben voornamelijk benieuwd hoe jullie kijken en dat naar het stukje. Waar kijk, ik zag bijvoorbeeld laatst een soort van gedecentraliseerde chat waarbij mensen zeg maar, met elkaar met een wallet zeg maar, kunnen praten. En ik was gewoon voornamelijk benieuwd naar nu dat, zijn dat dingen die wij gaan gebruiken bijvoorbeeld in vergelijking met WhatsApp, waarvan we weten dat het naar Facebook gaat en ga zo door. Dat is nog wel iets waar ik wel benieuwd naar ben, of mensen dat gaan gebruiken. Een gedecentraliseerde chat bijvoorbeeld, hè?
Ja, ik denk dat je een heel mooi punt aanhaalt. Ik heb ook iets gehoord over bijvoorbeeld een gedecentraliseerd Twitter. Je hebt geen censuur meer. Er zijn geen mensen meer die... Ja, je kunt natuurlijk nog wel anoniem te werk gaan, maar je kunt altijd zien wat iemand gezegd heeft. Dat staat allemaal op de blockchain. En er is geen bedrijf die dat meer kan censureren. Aan de ene kant heel eng, aan de andere kant heel empowering. Ik denk wel dat we er naartoe gaan. Als ik de keuze zou hebben om met iedereen door mijn wallet te connecten, en ja, natuurlijk wel mijn data daarbij niet op de blockchain te zetten. Mensen kunnen wel zien met wie ik dan iets overleg. Maar als wij die connectie privé kunnen houden, dan zou ik dat zeker doen. En dan zou ik het zeker gebruiken boven een WhatsApp bijvoorbeeld, die mij dan wel zegt dat er end-to-end encryption is, maar ja, wat helemaal niet te controleren is natuurlijk.
Nee, klopt inderdaad. En jij, Bo?
Ja, ik vind het een heel lastig topic. Als je ziet tot de uiterste dat wij gaan als samenleving om met elkaar te kunnen communiceren. Wat er nu ook gebeurt met die beweging van PAK bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Dat ze de stukken van Assange vastleggen op de blockchain tegen censuur. Ja, ik vind het heel bewonderingswaardig allemaal. Moet ik heel eerlijk toegeven. Alleen, het is echt super lastig als je kijkt naar wat er nu gecensureerd wordt. Onthoofdingen, kindermisbruik. Allemaal dat soort zaken. Ik ben echt heel erg dankbaar dat ik dat niet heel de dag door te zien krijg. Dat heeft wel een reden dat we dat niet te zien krijgen. Dat komt door censuur. Dus ja, het is heel moeilijk om dat allemaal maar toe te laten. Moreel gezien vind ik. Ik vind het ook heel erg twijfelachtig dat we dat dan tenminste gecensureerd doen. Hè? Dat vind ik ook heel lastig. Alleen er moet wel vanuit een community dan censuur toegepast worden tot een bepaalde hoogte. Wij moeten wel als gemeenschap kunnen stemmen over wat door de beugel kan en wat niet. Dat is denk ik wel de kern die daarachter moet zitten. Maar ik ben wel heel erg dankbaar dat dadelijk als ik kinderen heb en die gaan dan bij Meta gaan ze het internet ontdekken en niet zozeer bij een gedecentraliseerd platform dat eigenlijk nergens naar kijkt op dit moment. Want omdat ze nog niet die slagkracht hebben. Ik hoop wel dat het er uiteindelijk komt. Alleen ik hoop wel dat er nog een mogelijkheid is tot bescherming van degene die dat niet kunnen. En dat is ook het gevaar natuurlijk op dit moment met een OpenSea, financiële gevaren die je loopt.
Hier waren we Bo helaas eventjes kwijt door wat technische moeilijkheden. Maar ik hoop dat het nog goed te volgen is, excuses.
Ja, nee, super om te horen hoe jullie er naar kijken. En nu dat, het is sowieso een vraagstuk. Hè? En dat stukje wat jij ook zegt, Bo, van dat collectieve, nu dat norm en waarde, dat moet gewoon in terugkomen. Wat wij wel door de bocht vinden kunnen en wat niet, zeg maar. En dat we daar de juiste tussenweg daarin vinden om een ecosysteem te creëren die ons gewoon allemaal dienen. En dat is super gaaf om te zien. En wat je ook zegt, weet je, de tools die we nu hebben zijn eigenlijk gewoon schaars. Hè? En dat is ook de reden waarom ik met de maat zijn we ook bezig met tools bedenken die alles gewoon versimpelen voor de space. Voor Web3 voornamelijk. En ook kijken naar DAO. Hè? Dus de nieuwe vorm van organisaties. Hoe kan er geïntegreerd worden door de instanties die we nu hebben. En hoe kun je dat enforcen zodat iedereen zich gehoord voelt. En ga zo door. Dus dat is echt een hele mooie punt. Oh jee. Dan blijf je weer weg. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Ja, ik denk wat hij wilde zeggen. En dat, daar zijn we het ook over eens. Je bent een heel mooi deel van deze community en we leren heel veel van jou. En ik hoop jij ook.
Ja, ook van jullie, jongens. Ook van jullie.
Ja, dankjewel. Ik hoop ook inderdaad dat jij van de community veel kunt leren. En dat we veel elkaar hebben en dat we mooi door kunnen bouwen.
Hier waren we Bo helaas nogmaals kwijt. En hij vertelde hier over hoe we de Dutch Web 3 community verder uit willen bouwen. En misschien wel een DAO zouden willen creëren. Zodat iedereen gehoord kan worden en het echt een community wordt door en voor de leden. En Firehill heeft hier een mooi antwoord op.
Precies. Ik had het al eerder aan jou verteld. En ik zeg het nog een keer. We moeten sowieso een DAO hiervan maken. Kijk, wij zijn sowieso de koplopers wat dit betreft. En er zullen steeds meer mensen erbij komen. En ik zou zeggen, weet je, zorg ervoor dat we dus gewoon de lead hierin nemen. En andere mensen een voorbeeld laten zien van wat het ook kan zijn. Waardoor we dus echt een community creëren van mensen die echt hiervoor staan. Vanuit onze community zelf. En daar ben ik zeker bereid om voor te helpen. Dus ik ben echt aan het kijken, bijvoorbeeld laatst met een paar vrienden, hoe kunnen we investment DAO zeg maar oprichten. En echt op de legal side gaan kijken. Maar ook op de wat betreft dus dat stukje van members. Wat betekent het voor elke members? Hoe gaan we voten? En ga zo door. En je ziet dat de tools die ervoor zijn, dat het nog best wel gesummeerd is, zeg maar. Maar ik zou zeker mee willen kijken, welke ingrediënten hebben wij nodig om een gedecentraliseerde, dus een decentralized autonomous organization van te maken. Om gewoon toch wel dat blockchain core, maar ook dat voting systeem waarbij we dus iedereen eigenlijk een recht in die zin geven om te kijken waar we naartoe willen. Dus niet een organisatie waarbij Jan en Piet zeg maar bepalen wat het moet zijn, maar dat iedereen die daarin zit zegt, misschien is dit verstandig, misschien is dat verstandig, en collectief gaan we dus in die zin opbouwen. Dus daar kijk ik sowieso naar uit.
Ja, daar kijken wij ook enorm naar uit. Hey, dankjewel. En misschien nog leuk voor de mensen om te weten waar ze je kunnen vinden.
Waar kunnen jullie mij vinden? Ja, ik zou voornamelijk zeggen, ik denk dat sowieso op Discord community ben ik er sowieso. Dus af en toe kijk ik. Ik zit ook bij de Fabricant in de channel Fabricant. Daar kijk ik ook of er dingen binnen zijn gekomen. Dan kan ik dat beantwoorden. Maar je kan me ook sowieso op Twitter vinden. Firehill, weet je, op Twitter kun je me gewoon vinden. Dat is meestal, luister ik naar Spaces of ik connect met andere mensen. Ik was laatst aan het praten met met Hotshot. Dat is dus eigenlijk een security gozer die dus bewaakt Discord. Zodat we voorkomen dat Discord zeg maar worden gehackt en noem maar op. Zo ben ik bezig om steeds meer mensen te benaderen. Maar ik zit ook op LinkedIn soms. Dus soms ga ik ook op LinkedIn kijken naar mensen die bijvoorbeeld Syndicate, ik weet niet of je dat kennen. Dat is eigenlijk een new tool voor investment DAOs. Waar je dus met vrienden kan investeren. En dat is echt een mooie tool gemaakt met een mooie UI. Ik heb gewoon de founder benaderd om vragen gewoon te stellen via LinkedIn. Weet je. En je merkt ook dat iedereen zo vriendelijk is en open is om je vraag te beantwoorden. En zo is dat ook voor de luisteraars. Dus als jullie iets vinden of hebben een vraag, weet je, stuur me gewoon een bericht via LinkedIn of Twitter of Discord. Weet je. Dus het is dat eigenlijk. Maar weet je, ik heb al gezegd, dit is voor mij gewoon een lifetime. In de industrie waar we nu in zitten, wil ik volledig gaan uitkleden. Dus voor mij is het niet een jaartje of twee. Geweldig, ik heb mijn bags gepakt. Ik ga eruit. Nee, ecosysteem bouwen voor de aankomende Firehills en Bo's en Jelle en ga zo door. Dus we gaan elkaar sowieso spreken. En jullie ook ontzettend bedankt voor het feit dat je mij een podium geeft, jongens. Dus echt super tof.
Ja, man. Ja, heel vet.
Geweldig, jongens.
Super vet. Hey, fijne zo, dag. En luisteraars, allemaal bedankt voor het luisteren weer. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Volg ons op alle kanalen. Join de Discord. Word onderdeel van deze geweldige community. En we hopen jullie de volgende keer weer te zien.
Subscriben.
Subscribe, like, comment, notification bell on, moeten we toch zeggen. Hey, hartstikke leuk, man. Dank jullie wel. En hopelijk tot snel weer.